Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. NH
Radio. En dan nu welkom bij Spreekuur. Een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Tergooi MC. Bij uitzondering zijn we er ook vandaag voor een speciaal programma dat we maakten tijdens de open dag over hartfalen in Tergooi MC. En we, dat zijn dan Angelique Verbeek en Mary Voigt. En de techniek wordt verzorgd door Almar Ketelaar. In Nederland leven naar schatting ruim 240.000 mensen met hartfalen. Daarom vandaag tijdens de Hartfalenweek een heel uur over dit belangrijke onderwerp. Van deskundigen en bezoekers hoor je wat hartfalen is, wat eraan te doen is en wat het betekent om te leven met hartfalen.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Waar het allemaal om draait bij deze open dag van Tergooi MC is hartfalen. Nou, waar ga je dan het eerst mee praten? Met een cardioloog. En die zit daar tegenover mij, René Peters, cardioloog bij Tergooi MC. Welkom.
Dank u wel.
Laten we beginnen met welke klachten komt een patiënt bij u?
De meest voorkomende klacht bij hartfalen is toch dat patiënten merken dat ze kortademig worden bij inspanning. Dus als eerste vaak traplopen of stofzuigen of in de tuin werken. Dat ze niet meer kunnen wat ze tevoren altijd konden. Dat ze luchttekort komen.
Ja. En hebben ze dan al een heel traject achter de rug als ze bij u komen? Of bent u de eerste het eerste aanspreekpunt?
Nou, meestal is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Ze komen bij de huisarts met de klachten dat ze een bepaalde inspanning niet meer kunnen leveren die ze altijd wel konden leveren. En de huisarts doet dan vaak eerst wat aanvullend onderzoek. En dan via de huisarts, als daar naar voren komt dat die klachten te maken hebben met hartfalen, worden ze meestal naar ons verwezen.
Nou, en hoe ontstaat hartfalen? Wat kunnen oorzaken zijn van hartfalen?
De twee belangrijkste oorzaken van hartfalen zijn hoge bloeddruk. Zeker bij oude mensen die langdurig een te hoge bloeddruk hebben en daar niet altijd goed voor behandeld zijn. En een tweede belangrijke oorzaak is mensen die ooit een hartinfarct hebben doorgemaakt, waardoor de hartspier beschadigd is geraakt. En dat zijn ook vaak wel al patiënten die bij ons onder controle zijn, omdat ze met het hartinfarct ook wel bij ons in het ziekenhuis zijn geweest. Een derde belangrijke oorzaak zijn mensen met hartritmestoornissen. En dan met name boezemfibrilleren, waarbij het hart heel snel en onregelmatig pompt. Waardoor ze luchttekort komen en ook vocht vasthouden. Want dat is de tweede belangrijkste oorzaak. Patiënten die merken dat ze vocht in de benen hebben of vocht in de buik hebben. En waar geen andere oorzaak voor is te vinden als een probleem met het hart.
Ja, en wat is dan het probleem met het hart? Wat doet het hart niet of wel?
Wat het hart niet doet is voldoende krachtig het bloed de lichaamsslagaden inpompen om te zorgen dat alle organen voldoende bloed krijgen. En dan wordt de druk in het hart zo hoog dat het bloed vanuit de benen en vanuit de buik niet meer kan terugvloeien in het hart in. En daardoor krijgen ze vocht in de benen en soms krijgen ze ook vocht in de longen, zeg maar, waardoor ze benauwd worden.
Ja, ja. En zijn daar dan gradaties in? Zijn daar kwalen bij van hartfalen waarmee je 100 kunt worden? Zijn er minder ernstige en hele ernstige aandoeningen?
Ja, de belangrijkste aandoening is het hart zelf. Hoe slechter het hart pompt, hoe kleiner de kans is dat je 100 wordt. Als het hart toch wel redelijk goed pompt en je start met medicijnen en je kunt daarmee dat hartfalen redelijk goed behandelen, dan kun je daar nog best heel oud mee worden. Als je niet goed reageert op medicijnen en je blijft klachten houden en je houdt problemen met de vochthuishouding, of je krijgt daarnaast ook problemen met de nieren door de tabletten die wij starten, ja, dan is de kans wat kleiner dat je 100 wordt.
Ja, ja. En hoe kom je daarachter? Hoe gaat de diagnose? Wat voor onderzoeken worden gedaan?
Nou, de eerste onderzoeken, wat ik u net zei, worden gedaan vaak door de huisarts. Dat vragen we ook aan de huisarts, om in elk geval een hartfilmpje te maken en wat bloedonderzoek te doen. Daar krijgen we al een beetje een indruk van wat de ernst van het hartfalen is. Als de patiënten dan bij ons komen, is de eerstvolgende stap daarachteraan is een echocardiogram van het hart. En met een echocardiogram kunnen we precies zien hoe de pompkracht van het hart is. We kunnen zien of er andere problemen zijn in het hart, zoals een probleem met hartkleppen die te nauw zijn, verkalkt zijn of die lekken. En soms kan het ook nodig zijn dat je niet alleen met medicijnen behandelt, maar dat je bijvoorbeeld je hartkleppen moet opereren, vervangen of repareren.
Dan kan je een nieuwe hartklep krijgen.
Dan kun je in sommige gevallen een nieuwe hartklep krijgen waarmee je dat hartfalen behandelt.
Ja. En is dat dan zogenaamde open hartchirurgie?
Dat was altijd open hartchirurgie en dat is nog steeds wel af en toe open hartchirurgie. Maar steeds vaker kan dat ook met een soort minimale hartchirurgie, waarbij er met zo'n soort kijkoperatie wordt gedaan. En in uitzonderlijke gevallen zelfs met een soort dotterprocedure waarbij zo'n hartklep vervangen wordt.
Ja, nou, dus heel veel mogelijk. Hebben we het nog niet gehad over medicatie? Want ik geloof dat dat een standaardprocedure is bijna. Klopt. Dat mensen die bij u komen medicijnen krijgen.
Dat klopt. Tegenwoordig starten we eigenlijk altijd met 4 verschillende groepen medicijnen. Een medicijn die zorgt dat de bloeddruk zo laag mogelijk blijft en het hart ontlast wordt. De zogenaamde ACE-remmers. Beta-blokkers om te zorgen dat de hartslag een beetje langzamer wordt en daarmee het hart ook ontlast wordt. Een vorm van plastabletten en een nieuwe groep medicijnen die ervoor zorgt dat de suiker in de suikerhuishouding in de nieren minder goed wordt teruggewonnen uit de nieren en daardoor dat je ook extra vochtverlies via de nieren.
En van al die medicatie gaan mensen zich beter voelen?
Niet altijd. Mensen gaan uiteindelijk gaan ze zich wel beter voelen als je wat langdurig die medicijnen gebruikt. Van de andere kant geven al die medicijnen ook wel weer dat de bloeddruk lager wordt. Dus ze hebben er soms ook bijwerkingen van.
Ja.
We proberen al die 4 groepen medicijnen te starten en ook zo optimaal mogelijk te doseren. Bij een hele groep lukt dat wel, maar bij een bepaalde groep dus ook niet. Bij de groep waarbij het wel lukt om die medicijnen goed te doseren, zien we eigenlijk ook altijd dat de pompkracht van het hart verbetert en de mensen zelf dus ook veel minder klachten hebben.
Ja, en nu was dat recent in de publiciteit, informatie over die medicatie die dan nodig is, dat niet standaard overal gegeven wordt.
Wij starten eigenlijk altijd met die 4 verschillende medicijnen. En wij hebben het geluk dat wij een goed georganiseerde hartfalenpolykliniek hebben met gespecialiseerd verpleegkundigen. Waar die patiënten regelmatig dan ook komen om die hartfalenmedicatie zo optimaal mogelijk in te stellen.
Ja, precies. Ja.
En die worden via de hartfalenpoly dus ook heel regelmatig, zeker in het begin van de behandeling, gevolgd en gecontroleerd.
Ja. Mensen komen bij u met allerlei klachten en ja, dan wordt er hartfalen geconstateerd. Maar je hebt ook sporters, bijvoorbeeld de wielrenners in de Ronde van Vlaanderen, die zomaar neerstorten, hun hele leven gesport hebben, hartstikke gezond zijn, denk ik dan. Mm-hmm. En dan zijn ze er opeens niet meer. Hoe kan dat?
Ja, dat is toch weer een heel andere vorm van hartproblematiek. Dat heeft eigenlijk meestal niet te maken met hartfalen. Maar dat is meestal een aangeboren afwijking waarbij die sporters hartritmestoornissen krijgen. En door die hartritmestoornissen een plotselinge hartstilstand, eigenlijk circulatiestilstand.
Okay.
En dat is niet een vorm van hartfalen, maar een vorm van heel vervelende, gevaarlijke hartritmestoornissen. Mochten ze hartfalen hebben, dan was het al lang achterhaald. Of mochten ze ernstig hartklepafwijking hebben, dan was het al lang gecontroleerd tijdens die testen.
Ja. Dus dat is een reden te meer voor mensen die bij wie wel hartfalen is geconstateerd, om niet te zeggen van nou, dat doe ik maar niet meer, want dan val ik misschien neer.
Bewegen en leefstijl, weet je, het hartfalenbehandeling, 1 ding is, zijn de medicijnen waar we het over gehad hebben, wat minstens net zo belangrijk is. Leefstijl, gezonde voeding, niet te veel zout. Maar ook bewegen, beweegprogramma's. Ook mensen met ernstig hartfalen, daarbij is ook gewoon bewegen echt belangrijk.
Heel erg hartelijk bedankt René Peters voor dit interview.
NH Gooi Spreekuur. Op je gezondheid.
Inmiddels zijn er veel belangstellenden op de open dag, hartfalenmiddag, afgekomen. En tussen die mensen ben ik op zoek gegaan naar Corrie de Jong, onder andere. Een verpleegkundig specialist op de hartfalenpoli. En ze begeleidt mensen in het leven met hartfalen.
Ja, klopt.
We hebben al genoeg gehoord, denk ik, wat hartfalen is.
Ja.
Hoe verandert je dagelijks leven als je zo'n diagnose krijgt?
Ja, dat heeft veel impact. Zowel op je psyche. He, daar hebben we het natuurlijk ook al een beetje over gehad. Een chronische aandoening. Je kan bepaalde zaken niet meer. Wat eerst normaal was. Hè? Ik bedoel, boodschappen doen. Dat kan al een belemmering zijn, doordat je lichamelijke klachten hebt. En dus je hele leven staat eigenlijk wel een beetje op zijn kop.
Ja. En wanneer komen jullie in beeld?
Wij komen in beeld als de cardioloog een diagnose heeft gesteld. En als, als er een diagnose is, hè, want op zich is hartfalen geen diagnose. Het is vaak een syndroom, hè, met klachten, zoals kortademigheid, dikke benen, dus dat moeilijker lopen, is eerder vermoeid. En al die symptomen maakt dat je hartfalen hebt. Hè. Ja. En dan hebben we gelukkig tegenwoordig goede medicijnen om die klachten te verminderen.
Ja, en ik begrijp dat meerdere medicijnen zijn, hè, die je dan moet slikken.
Ja, de Fantastic Four.
Ja. Ja. Ja, precies. Er was van de week heel wat over te doen in de kranten.
Ja. Ja, maar goed, het is wel zo dat sinds we de medicatie hebben, mensen wel langer zonder klachten kunnen leven. En ook de kwaliteit dus van leven verbetert. En dat is natuurlijk ook heel veel waard.
Wat zijn nu de belangrijkste leefregels die patiënten moeten volgen, die jullie ze adviseren?
Ja, nou in ieder geval goed zichzelf in acht nemen. Dus dagelijks wegen bijvoorbeeld. Ja, dus je kan door dagelijks te wegen, kun je zien of er veranderingen optreden, dat je vocht vasthoudt. Als dat zo is, dat je in een paar dagen een paar kilo aankomt, dan kan dat een teken zijn van dat hartfalen opspeelt. Dat je vocht vasthoudt, dat het hart niet goed het vocht weg kan pompen.
En daar komt die kortademigheid ook vandaan,
dan
denk
komt
ik.
Inderdaad, dan treedt er vocht uit bij de longen, waardoor je ook moeilijker kan ademhalen. Maar dat kun je dus ook zien door je dagelijks te wegen. Ja. Dus dat is belangrijk om die zelfeducatie op gang te brengen bij mensen. Dat ze weer een beetje de controle over hun lichaam krijgen. Ja. En ze ook weten wanneer ze aan de bel moeten trekken.
Maar betekent dat dan ook iedere dag zelf je bloeddruk meten?
Niet iedereen wil dat, maar het is wel handig. Zeker als je de medicijnen wil instellen. Want dan ga je af op gewicht, op bloeddruk, maar natuurlijk ook op bloedonderzoek, nierfunctie. Hè, maar een bloeddruk speelt wel daarin ook een rol. Zeker als je duizelig bent, wat ook een klacht is, wat je krijgt als je een lage bloeddruk hebt.
Ja, ja. Maar is dat niet, kan ik me zo voorstellen, van dat er ineens gezegd wordt, je moet je nu iedere dag gaan wegen, je moet je bloeddruk opmeten. Is dat niet stressgevoelig?
Ja. Ja, ja. Ja. Ja, er zijn, zoals ieder mens anders is, de ene mens vindt het fijn om de controle te hebben en belt bij wijze van spreken iedere dag om het gewicht en bloeddruk door te geven. Dat klinkt een beetje overdreven. Maar er zijn ook mensen die inderdaad liever de kop in het zand steken en er niks mee te maken willen hebben.
Ja, maar die eigenlijk wel weten dat er iets niet goed is.
Precies, precies. Ja, ja.
Dat is moeilijk om die te bereiken.
Ja, ja, en dat is ook wel interessant, hè? Want wij hebben natuurlijk deze dag georganiseerd, of deze middag. En er waren ook best een aantal mensen die zeiden, ik kom niet. Want iedere dag dat ik geconfronteerd word met mijn aandoening, mijn ziekte, vind ik een dag te veel. Dus niet iedereen stond er om te springen om vandaag langs te komen. Nee. Dus je krijgt, maar zo is het leven ook. Hè? De ene staat er anders in dan de ander.
Het kan je helpen. Je zou zeggen dat is heel belangrijk. Ja. Maar dat zeg ik als iemand die daar geen last van heeft.
Nee, dat is... Ja.
Wat zijn nou dingen, veelvuldig voorkomende vragen?
Nou, dat is een goede vraag. Van wanneer moet ik aan de bel trekken? Wat kan ik eten? Kan ik nog auto rijden? Mag ik nog reizen? Ja, kan ik mijn oude leven weer oppakken als ik ingesteld ben op de medicatie?
Ja.
En wat betekent het voor mij als mens? Hoe lang heb ik nog te leven? Dat zijn natuurlijk hele confronterende. Het is toch een chronische aandoening waar je niet van kan genezen vaak.
Ja, ja. En je zegt autorijden. Ja, dat denk ik, dat is ook zoiets van, als je dat niet meer mag, dat neemt een stuk zelfstandigheid weg. Hè,
zeker. Ja. Nou, gelukkig, als mensen stabiel zijn, geen klachten hebben, mogen ze auto rijden.
Heb je nog een algemeen advies voor de luisteraar in één zin?
Goed, we weten dat er 240.000 mensen hartfalen hebben in Nederland. Maar we weten ook dat nog heel veel mensen rondlopen met hartfalen die het niet weten. Dus heb je klachten van kortademigheid, dikke enkels. Je merkt dat je conditie achteruit gaat. Zeker als je zo rond de 60, 70 bent, is dat niet normaal. En dan moet je dat toch bij de huisarts checken.
Dit is NH Gooi.
Nieuws uit je achtertuin.
We gaan praten over hoe om te gaan met stress bij hartfalen. En dat gaan we doen met Babette Kuipers-Hinsch. En Babette is stresscoach. Zeg ik dat goed?
Bijna.
Nee.
Ja.
Mindfulness.
Ja, we komen eens. Ja, ik ben trainer en coach in mindfulness, compassie. Ja, misschien is dat voor nu voldoende, denk ik.
Ja. Ja. Babette, welke invloed kan stress hebben op hartfalen?
Ja, stress heeft allerlei verschillende uitwerkingen op ons lichaam, maar op het hart en hartfalen, met name denk ik de verhoging van de bloeddruk, dat is ongunstig. En ook wel de stresshormonen cortisol heeft zo zijn invloed op allerlei onderdelen, onder andere de bloedvaten, maar ook het hart. Nou, je kunt je voorstellen, bij hartfalen komen veel zorgen kijken over het leven in het hier en nu. Je moet je bepaalde activiteiten aanpassen. Kwaliteit van leven kan daaronder lijden. Je kunt je zorgen maken over de toekomst. En dat kan soms best impactvol zijn. De gedachten kunnen ons daar behoorlijk in bezighouden. En hoe ik daartoe verhoud, tot mijn gedachten, tot mijn zorgen, dat ze niet de overhand nemen. Als ik zo mijn dagelijkse leven bezig ben. Maar ook wel 's avonds en 's nachts. Tijdens slaap weten we ook allemaal dat daar vaak zorgen zich uiten in het donker. En hoe kan ik dat dan loslaten? En dat leer je met name in de mindfulness en compassietraining.
Dat kan dus bijdragen aan een betere balans, begrijp ik.
Ja, zeker. Aan balans, aan met name ook wel de acceptatie van bepaalde situaties. En dus ook de acceptatie van een ziekte die misschien die kan chronisch zijn en die kan steeds verder vorderen of juist niet. Maar het helpt in ook het loslaten van zorgen rondom dat. Ja.
Maar ik kan me zo voorstellen dat je dat moet leren. Dat kun je niet zomaar. Jij zegt je moet het zo doen en dat doen en loslaten. Maar dat gaat niet zomaar.
Nee, dat is best een ingewikkeld proces. Ja, en dat werd net ook mooi benoemd in de zaal. Dat is oefenen. En dat is ook belangrijk. In een training word je daar in 9 weken helemaal in meegenomen. Stap voor stap. En het is een doorgaande beoefening. Altijd weer, ook voor mij. Het is ik noem het ook wel de aandachtspier. Van spieren weten we dat we die altijd moeten blijven trainen. Zeker ook mensen met een hartaandoening. En dat vraagt dit ook. Steeds weer bewust zijn van, oh ja, wanneer merk ik stressprikkels op? Wat doe ik dan? Wat is mijn automatische reflex? Hoe kan ik daarin beter voor mezelf zorgen? En wanneer overschrijd ik mijn grenzen? Zowel fysiek als mentaal.
En dat leer je dan in 9 weken? Dat is 1 keer per week een avond, een middag? Hoe zie ik dat?
1 keer per week een dagdeel. Dus, ja,
een dagdeel.
Het is het lijkt lang. Het is 2,5 uur. Van 9 tot 11:30. Maar ik kan u ook zeggen, de tijd vliegt altijd voorbij. En niet voor mij als trainer, ja ook, maar ook deelnemers. Je hebt die tijd nodig, maar van nature gaat dat zo. Ja, wordt dat eigenlijk ongemerkt, is het zo weer einde van de bijeenkomst. En het allerbelangrijkste is dat je dan thuis aan de slag gaat. 1 keer per week zeg ik wel bij, net zoals piano leren spelen. Dat lukt ook niet 1 keer per week bij de piano juf of meester. Je moet echt thuis ga je aan de slag en daar krijg je hele concrete oefeningen en handvatten ook voor aangereikt.
En merk je dat mensen in het begin een soort weerstand hebben van, moet dat nou? Ik doe het wel, maar ze zeggen dat het goed voor me is.
Ik moet u eerlijk zeggen, vroeger, in 2008 zijn wij begonnen. Toen was dat nog veel meer. Want toen was het ook meer onbekend, maakte onbemind. En er waren mensen, ik doe het maar vanuit de hartrevalidatie, want het schijnt te helpen, stressreductie. Dat is best wel, na al die jaren aan het verschuiven, mensen beseffen meer dat stress een eigen verantwoordelijkheid deels is van hoe ik daar in ieder geval mee omga en hoe ik daarin voor mezelf wil zorgen en handvatten wil beoefenen en tot me nemen. En er is ook soms weerstand. En dat hoort erbij. En dat maakt de training nou juist mooi, verdiepend.
Ja.
Ja. Dat verdiept. Ja. We deden zojuist in de zaal de 3 minuten ademruimte. Dat is echt een basisoefening. Die duurt dus 3 minuten. En dat is een korte oefening, maar bewezen effectief. Om de hartslag, de bloeddruk te verlagen. Om meer gevoel van ontspanning te ervaren.
Ik heb nog een laatste vraagje. Heb je een praktijkvoorbeeld van iemand die er baat bij had?
Jawel, recent was een dame in vanuit de hartrevalidatie deed mee in de training. En zij gaf aan tot slot van ja, als eye-opener was voor mij wel, naast alle andere positieve effecten, maar de eye-opener was wel dat stress vooral voortkomt uit mijn gedachten, zei ze. En niet zozeer uit situaties waarin ik terechtkom. En daarmee dus ook van ja, met die gedachten, daar kan ik zelf mee aan de slag. Om ze dat ik er minder in word meegesleept.
Iedere zaterdag van 9:30 tot 10:00 NH Gooi Spreekuur. De plek voor je vragen over gezondheid en een fit leven. Met elke week een medisch professional of andere deskundige aan het woord. Zaterdag van 9:30 tot 10:00 Spreekuur op NH Gooi Radio.
Een van de bezoekers die hier rondloopt is Ellen. En Ellen heeft gezegd dat ze bereid is wat vragen te beantwoorden voor ons. De eerste vraag is, ben je hier omdat je hartfalen hebt? Weet je dat?
Ja, dat weet ik.
Ja, en hoe ben je daar dan achter gekomen?
Ik ben daar achter gekomen door het krijgen van een hartinfarct in 2017.
Zo, ja. Dat is meteen raak dan.
Ja, ja, dat was onverwachts en daar keek ik zelf heel erg van op.
Ja, want we hebben hier dus deze middag bijgewoond over hartfalen. En dan wordt er toch wel van een geleidelijke opbouw gesproken. Maar jij had geen indicaties daarvoor dat er iets mis zou zijn.
Nee.
Nee. En nu, is er nu een behandeling voorgeschreven?
Mijn situatie is dat er helaas iets nieuws bijgekomen is. En dat is een aortaklepstenose, oftewel een verkalkte hartklep. En dat is in die zin zorgelijk. Dat kan alleen maar slechter worden of vervangen. Je kan een nieuwe hartklep krijgen.
Ja.
En nou, dat is de reden dat ik nog wel eens even goed wou horen wat nou hartfalen precies voor gevolgen heeft. Want je kunt niet meer allemaal doen wat je wel kon in het vroeger.
Nee, hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je daarmee leven dan?
Ik schrok wel in het begin. Maar ik heb niet erg veel last van de symptomen. Dus ik kan redelijk gemakkelijk de trap op. En ik ben niet kortademig. En ik leef gewoon eigenlijk prima.
Ja.
Het is een soort. In het begin vond ik het een zwaard van Damocles wat boven je hangt.
Ja.
Maar ik heb dat weg kunnen zetten voor mezelf. Ik dacht, zolang ik goed ben en er geen last van heb en de symptomen die neem ik mee. Ja, dat is zo. Maar ik kijk daar toch optimistisch tegenaan. Ik wil ook niet anders, want ik wil gewoon leven.
Ja, maar dat is ook heel mooi dat dat dan kan. Want dan is er nu niet iets van je moet elke 2 weken naar het ziekenhuis of je moet onder controle.
Nee.
Ze hadden het ook vandaag over zelfmanagement. Je moet dus iets zelf in de gaten houden.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet opletten dat je de leefstijl is heel belangrijk. Veel sporten, bewegen. Ik eet ook niet veel, drink niet te veel. Al dat soort dingen. Je moet gewoon een beetje nadenken over wat je wel en niet moet doen. Hè, zo ben ik nu bijvoorbeeld, heb ik een personal coach voor de sport. Omdat ik het gevoel heb dat er iemand moet zijn die me echt even een paar maanden aan het werk zet. En dat bevalt mij heel goed. Ik heb het idee dat ik daar sterker voor word.
Je wordt er sterker van en voel je dan ook je conditie iets verbeteren?
Ja. Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat ik sterker word. En dat vind ik heel belangrijk in deze fase.
Ja.
He, dat je dus conditie onderhoudt, maar ook beter gaat worden daarin.
Ja, dus eigenlijk Het is best wel heftig wat jij hebt meegemaakt en nog meemaakt. Maar het is ook weer niet zo dat je dan compleet gehospitaliseerd bent. Nee, je kan niet. Gewoon zeker leven niet. En doorgaan.
Nee, je moet opletten en nadenken bij wat je doet. En je wordt zo eens in de 3 maanden goed gecontroleerd.
Nu heb jij vandaag verschillende lezingen bijgewoond.
Ja.
Zijn er nou nog dingen die jij hebt opgestoken daarvan? Of dingen waar je eigenlijk meer van zou willen weten?
Beide. Wat ik ervan heel interessant van vond, was met name de lezing van de cardioloog, is wat zijn nou de oorzaken van hartfalen?
Ja.
En daar zag ik heel veel dingen in waarvan ik dacht, oh, dat heb ik ook. Maar ik wist niet dat dat een oorzaak voor hartfalen kon zijn.
Nee,
dus ik
bijvoorbeeld?
Ga straks, ja, bijvoorbeeld, ik moet 's nachts onwijs vaak uit bed om te plassen.
Aha.
Ik had geen idee dat dat eigenlijk een soort symptoom is wat erbij hoort.
Nee.
En slaap slecht, dat soort dingen ook. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je uit bed moet.
Ja, is er nou iets wat je nog wel weer anders gaat doen, behalve dan nog verder praten met deze cardioloog?
Nou, dat heb ik nou niet meteen paraat.
Nee.
Wat ik nou anders ga doen.
Nee.
Maar ik vind wel dat ik op de goede weg ben in de zin dat ik leef prettig. Ik heb plezier en doe leuke dingen. En de enige doem is dat je dat allemaal niet meer... Maar daar kun je wel aan werken. Dan zal je het alleen al jaren uitstellen.
Ja.
Dan is het mij ook goed.
Ontzettend bedankt, Ellen, voor dit openhartige gesprek.
Dit is 92.0 FM.
NH Gooi.
Een van de personen die vanmiddag bij de open dag over hartfalen een voordracht hield, was Ruben. Ruben is fysiotherapeut verbonden aan Tergooi MC. En dan denk ik van een fysiotherapeut, wat gaat die doen met hartfalen?
Wat wij doen met hartfalen? We proberen mensen te ondersteunen, kennis over te dragen wat hartfalen is, hoe je ermee kan leven, wat je allemaal nog wel kan. We doen bij de hartrevalidatie trainingen geven over hoeveel inspanningsvermogen je aan kan. Het sporten zelf, fysiek bezig zijn, kijken wat handig is. Veel mensen hebben toch wel vragen over wat kan ik nog wel? Of wat kan ik juist liever niet doen? Al dat soort vragen komen aan bod. En proberen we te beantwoorden en mensen te helpen om toch zo'n mooi, leuk leven te kunnen leiden.
Ja, want ik kan me voorstellen als dat geconstateerd is, dat je bijna geen stap meer durft te zetten. Dat je denkt, oh goh, als ik dat ga doen, dan krijg ik misschien een hartaanval of zo.
Ja, die groep mensen is er zeker ook. Hè. De angst kan natuurlijk behoorlijk erin ingrijpen. Je hebt ook de andere kant. Hè. Mensen die juist zeggen van, nou, ik ga juist meer doen om dingen te compenseren. Ik ga juist overmatig belasten. Maar ook angst is zeker een onderwerp. En dat samen met de medische psychologen, met het hele team, gaan we daarmee aan de gang? Gaan we ook ontspanningsoefeningen doen? Of juist vertrouwen in het lichaam proberen te krijgen door te bewegen?
Ja, wat is dan zo specifiek aan hartrevalidatie? Er zijn natuurlijk allerlei soorten van revalidatie. Ik kan me voorstellen als je je been gebroken hebt, dat je moet revalideren. Maar wat is specifiek aan hartrevalidatie?
Specifiek aan hartrevalidatie is denk ik het geheel aan dingen. Dus het totale lichaam komt aan bod.
Ja.
Zowel voeding, mentale klachten, bewegen. Ook sociaal bezig kunnen zijn. Het totaal is denk ik het bijzondere aan hartrevalidatie.
En kun je dan mensen bijvoorbeeld van hartkloppingen af helpen of van boezemfibrilleren, ik noem maar wat?
Nee, dat gaat samen met de cardioloog. Die schrijft de medicatie voor en de verpleegkundige. Wat we wel doen is dat mensen bijvoorbeeld die daar last van hebben, van boezemfibrilleren, te laten ervaren dat je toch nog wel aardig wat kan, ondanks dat de boezemfibrilleren aanwezig is. En dat bewegen best mogelijk is. En dat zelfs bewegen het boezemfibrilleren kan verminderen. Alleen dat het wel op een andere manier gaat dan ze misschien daarvoor gewend waren.
Ja, en aan wat voor oefeningen moet ik denken? Aan wat leren jullie mensen?
Oh, dat passen we aan het niveau van de patiënt of van de cliënt. Wat ze gewend waren doen of wat ze graag willen doen. Maar dat kan van alles zijn. Dat kan bewegen in een sportschool zijn. Dus gewoon op een fiets zitten of krachtoefeningen zijn. Maar ook balansoefeningen. Oefeningen voor thuis. Nederland in beweging-achtige oefeningen zijn. Maar ook balanstraining. Het hele scala aan bewegen kan voortkomen. We proberen het zo specifiek mogelijk te maken voor de patiënt of de cliënt. Dat ze zo zelfstandig mogelijk daarna weer verder kunnen.
Ja, en dat balansen, dat hoor je heel vaak. Hè? Dat is, ik geloof met name bij oudere mensen, heel erg belangrijk.
Ja.
Hoe komt dat dat niet meer goed is dan, dat gevoel voor balans?
Nou, gewoon door het ouder worden wordt balans en evenwicht al geleidelijk minder. Ook door minder bewegen neemt dat steeds verder af. Maar ook na een ingreep, na een hartinfarct of na een operatie, heeft dat invloed op balans en op cognitieve aspecten. Dus dat proberen we mee te nemen in het programma door dat veel te oefenen.
Ja. En wat kunnen mensen zelf thuis doen?
Wat mensen thuis kunnen doen? Nou, Nederland in Beweging is daar een mooi voorbeeld van. Maar je kan ook zeggen, wij geven ook een programma mee waar mensen thuis zelf mee aan de gang kunnen. En laat ook mensen ook ervaren hoe zwaar ze het voor zichzelf kunnen maken en wat verstandig is om te doen. Dus ik krijg allerlei tips en trucs om daar lekker mee aan de gang te gaan. Maar mensen kunnen ook zeggen van ik ga een stukje wandelen of ik ga naar een sportschool of ik ga bij een fysiotherapeut in de buurt verder. Alle mogelijkheden zijn er bijna wel. Of naar de tennisclub, ja.
En wat is jouw advies aan mensen die hier rondlopen en nu eigenlijk zelf maar even moeten monitoren hoe het met ze gaat en aan de bel moeten trekken als het even niet zo goed gaat?
Wat mijn advies is voor die mensen: luister goed naar je lichaam. Schrijf desnoods gewoon de signalen op. Kijk of we dingen langer aanhouden dan je gewend was. En neem dan contact op.
Nou, Ruben, bedankt voor dit interview. En heel veel succes met de begeleiding.
NH Gooi Spreekuur. Daar word je beter van.
En dan gaan we het nu hebben over leefstijl. Met Jessica Fischer. Jessica, vertel, leefstijl bij hartfalen. Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou ja, ik vind bij leefstijl aan zich is het gewoon een heel belangrijk onderdeel van de volledige behandeling van hartfalen. Dus als ik gewoon binnen de cardiologie kijk, dan kan je dat gewoon niet missen. Je kan het met medicijnen een heleboel bewerkstelligen of andere ingrepen. Maar leefstijl is toch echt wel iets wat de mens gewoon zelf kan doen. Gewoon gezonder ouder worden, ondanks dat zij lijden aan hartfalen. Ja, hoe moet ik dat omschrijven? Ik vind wel dat het echt wel bijdraagt aan het gezonde ouder worden. Maar ook bewuste keuzes maken in wat wel en wat niet belangrijk is voor iemand. Maar daarmee wil ik absoluut niet zeggen, dat zeg ik eigenlijk altijd wel tegen mijn patiënten, dat je alleen nog maar wortels en komkommers mag eten. Maar echt gewoon bewust te kijken van dat je ook wel geniet van als je dan toch een snack neemt, kijk dan naar of het een gezonde snack bijvoorbeeld. Maar ook belangrijk om te kijken van hoe slaap je? Is de kwaliteit van slaap voldoende of goed? Ben je daar tevreden over? Word je uitgerust wakker? Want ook dat, mocht dat niet in orde zijn, dan kan dat ook een hele vicieuze cirkel uiteindelijk hebben tot ongezonde voeding. Tot gebruik van middelen bijvoorbeeld, alcoholgebruik, heeft ook een heel nadelig effect bij het hebben van hartfalen.
Nou, hoe kun jij dat nou aanpakken bijvoorbeeld? Ik zeg maar, ik slaap 's nachts slecht, waardoor ik slechter ga leven. Misschien wat vaker een glaasje wijn pak of zo om me beter te voelen. Hoe kun jij dat als leefstijlcoach aanpakken?
Ja, ik adviseer mensen niet. Dat is echt heel belangrijk om te weten. Ik probeer hen te coachen en te onderzoeken wat eigenlijk de achterliggende vraag is. Van hoe komt het dat iemand dan onvoldoende kwaliteit van slaap hebt? En om zo al vragend, met name open vragen, tot de kern van het probleem te komen, zodat je dat aan de hand daarvan kan aanpakken. Kijk, je kan heel gemakkelijk adviezen geven. Goh, zorg voor een frisse kamer, ga op gezette tijden naar bed, et cetera. Maar als je dus niet achter de kern van het probleem eigenlijk komt, achter het oorzaak komt, dan is het eigenlijk wel dweilen met de kraan open.
Ja, maar ik begrijp, jij krijgt mensen doorgestuurd vanuit de specialisten. Nou, je hebt huisartsen, hoe werkt dat?
Nou, je hebt op de poli zien wij dus mensen onder andere met hartfalen. Ja. Ik zie zelf ook mensen met onregelmatig hartritme. Maar vandaag is echt mooi het item over hartfalen.
Ja.
En dan is het als verpleegkundig specialist dus ook belangrijk om, om het alles helder te krijgen. Van ja, wie heb ik nou eigenlijk voor mij zitten? Ja, en daarbij dus ontzettend belangrijk om dus echt te luisteren naar wat de persoon zegt. En niet meteen daar je oordeel, of überhaupt niet je oordeel over klaar te hebben.
Ja, nu liet je me net iets zien. Dat is voor de radio bijna niet uit te leggen. Dat is een bord vol met buisjes.
Ja, dat is het vetboek, is dat? Die heb ik in de spreekkamer staan. Belangrijk voor de patiënt, voor de mensen om te zien qua bewustwording van wat neem je eigenlijk dan tot je? En dit vooral de bewustwording inzicht geven in wat voor mensen misschien nu noemen kokosolie en gevulde koeken. Maar er stond ook een stukje zalm of kaas. Wat dat allemaal... Ja, wat voor vet dat allemaal bevat. Ik wil ook niet zeggen dat zalm ongezond is. Het is juist een bewustwording van hoeveel verzadigde vetten er in een klein stukje zalm zitten.
Wat kun je mensen nog meer meegeven om een gezonde leefstijl te bewerkstelligen?
Kijk daarbij van wat heb je echt nodig om iets aan verbetering van je leefstijl te kunnen inzetten. En wat heel belangrijk daarbij is... Dus pas het toe in kleine stapjes. Kleine stapjes zijn heel erg belangrijk. Ook om uiteindelijk tot eindresultaat van je doel te komen.
Ja, niet te snel. Maar
niet te snel.
Langzaamaan, anders mislukt het.
Ja, vaak kunnen mensen echt kilo's tegelijk afvallen. Dan komen ze op de podium en geven ze aan... Ja, ik wil echt al 20 kilo afvallen. Maar doe dat als dat lukt in kleine stapjes. Ja. En coach hen daar naartoe.
Heb je één advies voor alle luisteraars?
Ja, leef zo bewust mogelijk. Ja, ik vind het eigenlijk al wel... En toch, pluk de dag.
Dit is NH Gooi
92.0.
En dan gaan we nu met een bezoeker praten en ook een patiënt, begrijp ik?
Ja, klopt, ja.
Oké. Koen Veerman,
ja.
Begrijp ik. Fijn dat je even met ons wilde praten. Wat is je het meest bijgebleven van de lezing, zeg maar, van vandaag?
Ja, het heeft me toch wel een beetje geopenbaard dat je heel veel dingen eraan nog kan doen, zeg maar, waar je rekening mee kunt houden op het moment dat je hartpatiënt bent. Het is bij mij gediagnosticeerd in oktober, dus het is nog niet zo heel erg lang.
Afgelopen oktober.
Oh. Dus je weet natuurlijk niet hoe lang je het al hebt, daarvoor al. Maar ja, ik ben nog een beetje aan het zoeken naar alle mogelijkheden en wat je er zelf aan kunt doen. Waar je rekening mee kunt houden, wat de invloed van medicijnen kan zijn. Dus zo'n informatiemiddag helpt mij wel heel erg daarin.
Mag ik vragen hoe ben je te weten gekomen? Is er wat gebeurd?
Ja, ik was een bepaalde periode heel kortademig. Zelfs als je dan 's nachts even naar de wc ging en je ging naar dan weer in bed kwam, dan moest ik echt even een minuutje mijn adem reguleren. En dat duurde nogal lang. Dat duurde echt nog een paar maanden. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan met het idee van er zit misschien iets in de longen. Dus als je leek, denk je daar misschien als eerste aan. Maar die heeft me eigenlijk gelijk snel naar de cardioloog gestuurd. En zo is het balletje gaan rollen.
Ja, nu loop je op de hartpoli,
Dat klopt. Ja.
En loopt dat goed? Is het naar tevredenheid?
Ja. Zeker, ja. Ja. Het is, ze houdt het goed in de gaten en ik word vrij snel te woord gestaan altijd.
Ja.
En de onderzoekjes, is allemaal duidelijk. Dus ik ben daar echt tevreden over.
Ja, dus de behandeling loopt nu, het traject?
Ja, de behandeling loopt, ja. En het is ook in de zin van, het is een progressieve ziekte. Dus daar heb je natuurlijk mee te maken van, wat gaan ze er dan doen? Hoe erg wordt het? Of hoe erg, maar wat voor, hoe is het over 3 maanden, zeg maar? Wordt het dan erger? Slaan de medicijnen aan? Af en toe passen ze de medicijnen ook weer aan. En nou ja, daar krijg je allerlei onderzoekjes naar.
Ja, heb je veel moeten veranderen aan je leven?
Ik ben sowieso bewuster met alcohol omgegaan. Ik was wel een stevige drinker en dat heb ik echt wel veel minder gedaan. Dat was met name ook als een van de oorzaken geschetst. Dus daar heb ik echt wel serieuze aanpassingen aan gedaan. Ik sportte al veel, maar ik ben nog meer gaan sporten. En verder, ik heb er namelijk niet zo heel veel last van. Dus verder valt het wel mee.
Valt het mee.
Ja.
Heb je herkend in de verhalen die je hoorde vanmiddag?
Gedeeltelijk wel, ja. Ja. Sommige, waarschijnlijk omdat ik nog niet in dat niveau zit. Of hoe noemden ze dat? Die klasse. Dat is bij mij nog een redelijk beginstadium. Dus er waren voor mij natuurlijk ook nog een paar dingen waarvan je zegt van, nou ja, dat is een beetje ver van mijn wedstrijd misschien. Waarvan ik hoop dat het überhaupt niet aan bod komt. Hè. Maar, daar herkende ik me niet in. Maar vooral die klasse 1 en die begindingen, daar herkende ik me zeker wel in.
Maar dan heb je waarschijnlijk ook veel nieuwe dingen gehoord vanavond.
Of ja.
Geleerd ook, zeg
ja,
maar.
Ja, ja, ja. Ja, nee, zeker. Zeker. Maar het was inderdaad meer van, ja, voor mensen die er meer last van hebben. Of er zijn natuurlijk aantal gradaties ook. Bij mij is het een kamer die niet goed samenknijpt en een spier die niet die wat littekenweefsel heeft. Er zijn natuurlijk nog andere vormen en daar herkende ik me dan niet in. Ja, dat speelt bij mij ook niet. Vatenverwijderingen, daar heb ik geen last van. Nee. In ieder geval nog niet. Maar.
Nee. Heb je nou het gevoel dat je, zeg maar, het is nu de lezing is afgelopen. Dat je toch nog dingen in je leven zou willen veranderen? Puur op basis van wat je hier gehoord hebt?
Ik zou wel iets meer over het stressniveau willen weten en kijken of we daar iets mee kunnen.
Ja.
En niet eens zozeer alleen maar voor mijn hart, maar omdat het misschien sowieso beter is. Het
is voor iedereen beter, hè?
Ja, precies.
Hart of geen hartpatiënt.
Ja, precies.
Ja, ja. Dus, zijn er nou ook onderwerpen besproken waarvan je meer zou willen weten?
Nou, dus dat stress? Nee, in feite niet zo heel veel. Nee, ik heb ook nog even bij een stand van voeding en dat soort dingen gekeken.
Ja.
Om daar iets meer grip op te krijgen. Blijkt dat we aan de hand van de folder best wel al gezond leven qua voeding. Van sommige dingen weet je toch nog niet wat het wel en niet inhoudt. Dus daar gaan we nog eventjes serieus naar kijken.
Heb je kans gehad om met andere, zeg maar, medebezoekers, medepatiënten even te praten?
Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee.
Nee, is er nog geen tijd voor geweest?
Nee, is nog niet echt tijd voor geweest. Nee. Nee.
Stel je dit soort bijeenkomsten op prijs? Zou je dat vaker willen?
Ja, denk het wel, ja. Ja, ja. Zeker.
En dan één keer per jaar of een paar keer per jaar?
Ja, nee, één keer per jaar lijkt mij dan wel voldoende.
Ja.
Ook om te kijken hoe het volgend jaar, hoe je er zelf voor staat. Maar ook hoe dingen zich ontwikkelen waarschijnlijk in de loop der tijden.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Ja, er is eigenlijk bijna geen aandoening zonder patiëntenorganisatie. En dat is maar goed ook. Want dat kan soms heel erg hulpzaam zijn voor allerlei zaken. En vandaar dat we ook gaan praten met Marlie van Overveld van Hartpatiënten Nederland. Welkom, Marlie.
Ja, dank u wel.
Ja, een patiëntenorganisatie. Wat kan die allemaal betekenen voor patiënten?
Ja, eigenlijk zijn wij een patiëntenbelangenorganisatie en adviseren en begeleiden wij hartpatiënten in de breedste zin van het woord. Dus door middel van adviseren, begeleiden, maar bijvoorbeeld ook lotgenotencontact. En wij zijn de grootste en de langstbestaande patiëntenbelangenorganisatie in ons land voor hartpatiënten.
En wat betekent dat in de praktijk? Dat jullie ook contact hebben met cardiologen. Wat doen jullie dan concreet?
Ja, klopt inderdaad. Mensen kunnen bijvoorbeeld, donateurs kunnen bij ons terecht voor advies. Bijvoorbeeld medische adviezen die we dan kunnen voorleggen aan de medisch specialisten waarmee dat wij inderdaad regelmatig contact hebben. Ook bijvoorbeeld leefstijlgebied. Dus we besteden heel veel aandacht aan de positieve invloed van een gezonde leefstijl. Juridische adviezen, als bijvoorbeeld als er bij mensen sprake is van medische missers in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Maar ook in de breedste zin van het woord inderdaad het begeleiden van hartpatiënten en hun naasten. Dus eigenlijk alles wat erbij komt kijken als mensen eenmaal te horen krijgen dat ze hartpatiënt zijn, heeft natuurlijk op heel veel gebieden toch zeker invloed. Eigenlijk in de breedste zin van het woord dat wij de hartpatiënten en hun naasten daarbij willen ondersteunen. En ja, bijvoorbeeld bij onze webinars die wij dan organiseren of ook onze digitale hart- en leefstijlcafés, ja, kunnen mensen eigenlijk alle vragen stellen en voelen zij zich daardoor gehoord.
En hebben jullie bijvoorbeeld ook contact met de zorgverzekeraars over wat er wel en niet vergoed wordt?
Ja, we houden ons inderdaad daar zeker mee bezig. En het is inderdaad vooral dat wij alert zijn op het op alle gebieden eigenlijk, op alles wat hartpatiënten aangaat. Vooral ook het signaleren bijvoorbeeld. Wij zeggen wel eens, we zijn eigenlijk een beetje de waakhond van de cardiologische zorg. Dus als er bijvoorbeeld inderdaad vervelende bijwerkingen zijn van een bepaald medicatie, dan ja, dan melden wij dan in onze achterban. Ik moet zeggen dat het wel met bepaalde partijen, met zorgverzekering is het ook wel, maar ook met andere partijen, dat we wel eens merken dat er kritisch wordt gereageerd op ons. Want vanuit Hartpatiënten Nederland vinden wij het heel belangrijk dat wij onafhankelijk en objectief kunnen zijn en blijven. Dat is iets wat heel hoog in ons vaandel staat. Dat heeft ook als nadeel, zeg maar, ten opzichte van bepaalde partijen, dat die niet altijd gediend zijn van onze kritische nood. Want ook bijvoorbeeld op het gebied van de farmaceutische industrie zijn wij best wel kritisch. En dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen.
Maar nou ben ik een beetje naïef, maar ik dacht dat dat in Nederland erg goed geregeld was. Dat er wel een hele strenge controle is op wat er wel en niet mag worden voorgeschreven.
Ja, dat klopt ook zeker hoor. Dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Dat is ook gelukkig zeker het geval. In Nederland is het vaak zo dat iedereen eigenlijk over één kam geschoren wordt. En gemiddelde medicijn is getest op een gezonde jonge man van een jaar of 35, 40. Terwijl dat die dosis voor u of voor mij heel anders zou kunnen zijn of zou moeten zijn. Dus dat zijn wel onderwerpen waar wij zeker aandacht aan besteden.
Ja, en ik heb jullie ontmoet hier. Alle twee, voor zover ik kan beoordelen, hele jonge, vitale vrouwen. Wat heeft je doen besluiten om hiervoor te gaan werken?
Ik ben er zelf persoonlijk bij betrokken. Toen onze stichting is opgericht, althans destijds was het nog een vereniging, in 1970, dus inmiddels 55 jaar geleden. Toen zijn we bekend geworden met de luchtbruggen. Eerst naar Houston in Amerika, later naar Londen en naar Genève. Omdat er toen in Nederland waren er toen hele lange wachtlijsten voor mensen die een hartoperatie nodig hadden. Maar dat tot gevolg had dat er mensen overleden omdat de wachtlijst zo lang was. En mijn opa is een van de oprichters, dat is inmiddels dus 55 jaar geleden. En hij is helaas op jonge leeftijd overleden, waarna mijn vader het voorzitterschap heeft overgenomen. Dat is inmiddels ook alweer 37 jaar geleden. Ik ben dus eigenlijk de derde generatie van Overveld binnen de organisatie. Ja. Dus ik ben er zelf mee opgegroeid. En eigenlijk van kind af aan gezien wat voor mooie organisatie dat het is. En het heeft vooral, vind ik, gewoon grote voordelen dat wij die onafhankelijkheid en objectiviteit zo belangrijk vinden en willen blijven waarborgen. We kiezen er dus ook bewust voor om niet te worden gesubsidieerd. Dus waardoor wij wel in verhouding een kleine organisatie zijn. Dus wel in het gehele land donateurs die onze warm hart toedragen. Maar dat is wel hetgene waar wij voor staan en waarvan ik heel blij ben dat we dat nu 55 jaar later nog steeds kunnen blijven waarborgen.
Ik dank je heel erg hartelijk voor het toelichten en heel veel succes met Hartpatiënten Nederland. En daarmee zijn we aan het eind van deze speciale uitzending over hartfalen vanuit Tergooi MC. Wil je meer weten over dit of een ander medisch onderwerp? Ga dan naar tergooipodcast.nl. Fragmenten uit deze uitzending worden zaterdag 3 mei herhaald tijdens Ennagooi Spreekuur om 9:30. Of ga naar ennagooi.nl gemist en daar vind je al onze uitzendingen terug. Voor nu een fijne zondag.
Op Spreekuur bij Ennagooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.